Gemeente, wij openen de Heilige Schrift vanavond in het Oude Testament, in de profetieën van Jeremia, en lezen daaruit hoofdstuk 36, vers 1 tot en met 28. Schriftlezing Jeremia 36, vers 1 tot en met 28.
Het gebeurde ook in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord tot Jeremia geschiedde van de Heere, zeggende: neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb, over Israël en over Juda en over al de volken, van de dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dagen van Josia aan tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda horen aan het kwaad dat ik hun gedenk te doen, opdat zij zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg, en hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Areja, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heren, die hij tot hem gesproken had, op een rol des boeks. En Jeremia gebood Baruch, zeggende: ik ben opgehouden, ik zal in des Heren huis niet kunnen ingaan. Zo ga gij heen en lees in de rol, in de welke gij uit mijn mond geschreven hebt, de woorden des Heren voor de oren des volks in des Heren huis op de vastendag. En gij zult ze ook lezen voor de oren van gans Juda, die uit hun steden komen. Misschien zal hun ieder smeking voor des Heren aangezicht nedervallen, en zij zullen zich bekeren, en iegelijk van zijn boze weg. Want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. En Baruch, de zoon van Areja, deed naar alles wat hem de profeet Jeremia geboden had, lezende in dat boek de woorden des Heren in het huis des Heren. Want het geschiedde in het vijfde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand, dat zij hun vasten voor des Heren aangezicht uitriepen, alle volken te Jeruzalem, mitsgaders alle volken die uit de steden van Juda te Jeruzalem kwamen. Zo las Baruch in dat boek de woorden van Jeremia in des Heren huis, in de kamer van Gemaria, de zoon van Safan, de schrijver, in het bovenste voorhof aan de deur der nieuwe poort van het huis des Heren, voor de oren des ganse volks. Als nu Michaja, de zoon van Gemaria, de zoon van Safan, al de woorden des Heren uit dat boek gehoord had, zo ging hij af ten huize des konings, in de kamer des schrijvers, en ziet, al daar zaten al de vorsten, Ebisama de schrijver, en Delaja de zoon van Semaja, en Elnatan de zoon van Achbor, en Gemaria de zoon van Safan, en Zedekia de zoon van Hananja, en al de vorsten. En Michaja maakte hun bekend al de woorden die hij gehoord had, als Baruch uit dat boek las voor de oren des volks. Toen zonden al de vorsten Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Salemja, de zoon van Cushi, tot Baruch, om te zeggen: de rol waarin gij voor de oren des volks gelezen hebt, neem die in uw hand en kom. Alzo nam Baruch, de zoon van Neriah, de rol in zijn hand en kwam tot hem. En zij zeiden tot hem: zit toch neder en lees voor onze oren. En Baruch las voor hun oren. En het geschiedde, als zij al de woorden hoorden, dat zij verschrikten, de een tegen de ander. En zij zeiden tot Baruch: voorzeker zullen wij al deze woorden de koning bekendmaken. En zij vroegen Baruch, zeggende: verklaar ons toch, hoe hebt gij al deze woorden uit zijn mond geschreven? En Baruch zeide tot hen: uit zijn mond las hij tot mij al deze woorden, en ik schreef ze met inkt in dit boek. Toen zeiden de vorsten tot Baruch: ga heen, verbergen, gij en Jeremia, en niemand weten waar gij die zijt. Zij dan gingen in tot de koning in het voorhof, maar de rol legden zij weg in de kamer van Ebisama, de schrijver, en zij verklaarden al die woorden voor de oren van de koning. Toen zond de koning Jehudi om de rol te halen. En hij haalde ze uit de kamer van Elisama, de schrijver. En Jehudi las ze voor de oren van de koning. En voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. De koning zat in het winterhuis in de 9e maand. En er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard aangestoken. En het geschiedde als Jehudi 3 stukken of 4 gelezen had, versneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was, totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. En zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet, de koning nog al zijn knechten, die al deze woorden gehoord hadden. Hoewel ook Elnathan en Delaja en Gemaria bij de koning daarvoor spraken dat hij de rol niet zou verbranden, doch hij hoorde naar hen niet. Daartoe gebood de koning aan Jerameel, de zoon van Hamelech, en Seraja, de zoon van Asriel, en Selemia, de zoon van Abdiel, om de schrijver, Baruch en de profeet Jeremia te vangen. Maar de Heere had hen verborgen. Toen geschiedde des Heere woord tot Jeremia, nadat de koning de rol en de woorden die waren geschreven had, uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggende: neem u weder een andere rol en schrijf daarop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft.
Gemeente, in het licht van het zojuist gelezen schriftgedeelte willen we ons in deze leerdienst, in de prediking, laten leiden door wat de kerk van de reformatie heeft beleden in artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 3 van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben het gesproken. Gelijk de heilige Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de 2 tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke geschriften. Gemeente, een van de dingen die praktisch heel de wereldbevolking in de afgelopen week in de greep leken te houden, was de commotie rondom die predikant ergens in Amerika, dominee Jones, die had aangekondigd een Koranverbranding op touw te willen zetten gisteren 11 september. Het is er dan weliswaar niet van gekomen, bleek achteraf ook helemaal niet werkelijk de bedoeling te zijn, maar het heeft u misschien ook wel bezig gehouden, heeft er een mening over gevormd. En misschien ook wel gedacht, waarover moeten mensen zich meer verbazen en meer ontzetten? Over de houding van zo'n predikant die hoe dan ook in feite op een zinloze manier heel veel christenen en ook in islamitische landen in gevaar heeft gebracht. Al valt het achteraf misschien wat mee, maar dat was dan toch wel het geval. Of dat je juist meer je moet ontzetten over de manier waarop aan de andere kant van de lijn, in het bespelen van grote massa's mensen, er ineens een hoop agressie boven water gehaald kan worden die blijkbaar toch in de godsdienst van de islam verborgen ligt. Maar hoe dan ook, we hebben allemaal weer eens een keer kunnen merken hoeveel eerbied moslims hebben voor de Koran. Steekt iemand daar een vinger naar uit, komen er grote massa's mensen in beweging en tonen hun verontwaardiging. Waarom is dat? Nu, dat laat zich raden. Dat komt omdat de moslims geloven dat de Koran het enige ware woord van God is, van Allah. zuivere openbaring, geschonken via de dienst van de engel Gabriël aan Mohammed, de stichter van de islam. In 23 jaar tijd, door allerlei openbaringen, rechtstreeks uit de hemel gezonden, zoals ik zei, door bemiddeling van die engel, en vervolgens door Mohammed opgeschreven en verspreid. Nou, zonder dat je die visie van die moslims deelt, als je er onderzoek naar doet, al zou je zelf dan niet christen zijn, maar erachter komt dat heel veel dingen die er in de Koran staan zomaar overgeschreven zijn, of uit de geschriften van de Joden, of uit de geschriften van heel de Bijbel. Zonder dat je de agressie goedkeurt, die dan ook in de afgelopen week heel duidelijk voelbaar werd. Maar als je zo'n gedachte hebt over zo'n boek, kun je op zich wel voorstellen dat mensen er heel verontwaardigd van worden. Dat ze zeggen, je moet van ons heilig boek afblijven. Maar nou is het vanavond de vraag, gemeente. Wij hebben het heilige boek van God, de Bijbel, de openbaring van de Heer voor ons liggen. We mogen daar in de prediking naar luisteren. Maar in hoeverre begrijpen wij werkelijk wat die boze moslims heeft gedreven? Heeft u ook een band met de Bijbel, zoals zij dan een band hebben met de Koran? Heeft u mogen ondervinden, mogen leren, bij het licht van de Heilige Geest, de waarheid, de rijkdom, ook de diepte en de alles overweldigende schoonheid van de openbaring van God? Is dat op ons hart gebonden? Hebben wij persoonlijk zo'n band aan de Bijbel gekregen dat het ons dierbaar is geworden? Dat het ook voor ons een gevoelige plek in onze ziel is, als iemand aan dat woord komt. Gemeente, de belijdenis van de kerk, waar wij vanavond samen verder naar gaan luisteren, wil ons helpen om op die manier met dat woord een band te krijgen en te hebben. Er worden een heel aantal artikelen gewijd aan de Bijbel en de openbaring van God. Tot en met artikel 7 zullen wij bezig zijn met na te denken over wat is de Bijbel. Hoe ver strekt zich dat trouwens uit, de openbaring van God? Waar stopt dat? En als God zich in zijn woord openbaart, wat betekent dat voor de omgang daarmee? Nou, dat is een heel aantal vragen, gemeente. Wij bepalen ons vanavond bij artikel 3. En dat artikel gaat ons eerst onderwijzen in de oorsprong van het woord. En daarmee wordt ook iets gezegd over het gezag van de Heilige Schrift. En zoals wij al gezegd hebben, na afloop van de schriftlezing willen we ons heel duidelijk bij het overdenken van deze dingen laten leiden door wat de Heere ons in dat 36e hoofdstuk van Jeremia heeft geopenbaard. Want daar liggen lessen in. Nou, we schrijven dan als thema boven de prediking de goddelijke oorsprong van de Bijbel. Drie gedachten. We letten eerst op Gods openbaring door zijn woord. In de tweede plaats op Gods bewaring van zijn woord. En in de derde plaats op Gods bedoeling met zijn woord. Dus de goddelijke oorsprong van de Bijbel. Gods openbaring in. Gods bewaring van. En Gods bedoeling met zijn woord. Gemeente, aan het begin van artikel 3 krijgen wij meteen van Guido de Bray een citaat uit de Bijbel zelf, waar iets gezegd wordt over de herkomst van de Heilige Schriften. Dat woord Gods is niet gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken. En u kunt dat meteen geïllustreerd zien in wat er in Jeremia 36 gebeurt als die hele geschiedenis, een aangrijpende geschiedenis, vindt u ook niet, als dat begint. En als we dan merken hoe dat een aanvang neemt, dat komt Omdat op een zeker tijdstip Jeremia een openbaring krijgt van de Heere. Het woord van de Heere gaat geschieden tot Jeremia, vers 1. En dat is de oorsprong van wat er vervolgens in Jeremia 36 plaatsvindt. Want u ziet uiteindelijk daar een boekrol verschijnen, geschreven door Baruch. Is een vraag aan Baruch, hoe kom je eraan? Ja, ik heb dat opgeschreven uit de mond van Jeremia. Hij zei het en toen heb ik het met inkt op de boekrol geschreven. Maar aan die opdracht van Jeremia, aan het adres van Baruch, ging nog een opdracht vooraf. De Heere zegt in vers 2, neem uw rol des boeks en schrijf daarop al de woorden. Ja, welke woorden? Die Jeremia nuttig vond om op te laten schrijven. Die Jeremia graag aan de vorsten van Juda voor zou willen houden. Nee, de woorden die ik tot u gesproken heb. En u merkt al wel straks aan de houding van de koning die de boekrol stukje bij beetje in de open haard laat verdwijnen, dat het nou niet zo'n aangename tekst is die hem voorgelezen wordt. Maar u hoort dat in vers 3, wat daar nou precies de bedoeling van is. Daar wordt gesproken over al het kwaad dat God van plan is aan Juda te voltrekken. Want Jeremia is de profeet, jongens en meisjes, die als geen ander heeft aangekondigd het oordeel van de ballingschap. Bekeert u. Als u zich niet bekeert, dan komt het moment vast en zeker dat je weggevoerd wordt en dat het land geplunderd wordt en platgebrand. Het oordeel van God over de zonde. Maar of dat nou mooi klinkt of niet, gemeente, vast staat vanaf het begin van Jeremia 36 dat wat ze straks gaan voorlezen bij de open haard in het Winterpaleis, dat openbaring van God is. En dan is er misschien een jongen of een meisje van de middelbare school hier in de kerk vanavond en die zegt, dominee, maar daar heb ik dan toch eens even een vraag over. Want we hadden het in de inleiding net over moslims en die mensen zijn wit heet als iemand een Koran wil verbranden. Maar die zeggen van de Koran ook, dat is openbaring van God. En ik heb ook wel eens gehoord over de hindoes in India. Misschien komt wel collectegeld wat we vanavond inzamelen bij die mensen terecht. Maar die hebben ook heilige boeken, de Veda's, schijnbaar nog ouder dan de Bijbel en ook nog veel omvangrijker, een stuk of 10 of 15 keer langer als de Bijbel, hele oude, heilige, voor die mensen heilige geschriften, geloven ze ook van dat openbaring is van boven. Of die mensen waarvan er een aantal in het RD te zien waren van de week, mormonen uit Amerika, geloven dat een zekere Joseph Smith ergens in de 19e eeuw ook een openbaring heeft gehad. Boek van Mormon, ook door een engel aangeleverd. Maar een jongere zegt, oh meneer, wie zegt mij nou dat die mensen ook niet gelijk hebben? Wij kunnen nou wel denken dat wij het bij het rechte eind hebben, maar die mensen die zijn net zo overtuigd als u. Waarom zouden we trouwens niet allemaal een beetje gelijk hebben? Waarom nou alleen maar, zoals hier in de Bijbel en ook in de belijdenis staat, dat woord van God als openbaring erkennen? Nou, daar zou wel een hele hoop over te zeggen zijn. Artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zal daarover een paar weken ook nog iets over zeggen. Dat niet alleen iets is wat je nou al lezend en al denkend zelf gaat concluderen van nou, ik geloof dat dit inderdaad het woord van God is. Hoe meer ik van de Bijbel lees, hoe meer ik ervan overtuigd raak. Maar dat ook iets is wat met de Heilige Geest te maken heeft. Het inwendige getuigenis van de Heilige Geest die mij ervan verzekert dat ik geen menselijk boek voor me heb, maar dat ik Gods woord aan het lezen ben. Maar dat komt dus nog. Laat ik vanavond tegen mensen met zulke vragen alleen eens even mogen spreken over de unieke boodschap van wat hier in Gods woord op ons afkomt. Neem nou bijvoorbeeld alleen eens vers 3 uit Jeremia 36. Wat wordt daar allemaal gezegd? Er wordt gesproken over kwaad. Het kwaad, het oordeel dat aan Juda wordt aangezegd. En hoe komt dat? Dat komt vanwege die boze weg die later wordt genoemd. En vanwege die ongerechtigheid en die zonde. Mensen worden aangezegd dat ze zondaren zijn. Je deugt niet. En je moet daarom Gods oordeel verwachten. Want als rechtvaardig bij zonde past oordeel. Alleen daar is een mogelijkheid van ontkoming, want daar is ook nog in vers 3 het woord bekering te vinden. Stel je voor, zegt God, en dat heb ik er ook mee op het oog, dat als ze horen al dat kwaad wat ik van plan ben te doen, dat ze dan in zakken en as gaan neerzitten en hun zonde gaan belijden en ze komen in de schuld. Dan is er bij mij ook nog een keer genade. Vanwege Christus die komen zal. Genade in de weg van bekering. Maar alleen in die weg. Vergeving vanwege de verzoening die bij God in Christus vandaan komt. Nou dat, er zijn natuurlijk heel veel plaatsen in de Bijbel waar je dat kan aanwijzen. In het Nieuwe Testament nog duidelijker. Maar dat, jongelui, ouderen, dat is een boodschap die je maar in één geschrift op aarde lezen kunt. Alle andere heilige boeken, zoals ze dan genoemd worden, van alle andere godsdiensten, die zetten een mens aan het werk en die zeggen, weet je wat je nou moet doen? Moet je dat doen en dat nalaten en die weggaan en je zo inspannen en misschien dat je op die manier dichter bij God komt. Maar de Heere gemeente die snijdt al die wegen van onszelf af. Die wijst ons op onze zonde en totale verlorenheid. Hebt u het zich al laten zeggen? Dat er geen doen meer aan is? Dat het helemaal verkeken is? Dat u een verdoemelijk schepsel bent? Hebt u zich al laten zeggen dat het een hopeloos geval is? Dat uw godsdienst u niet helpen kan? Dat u niet beter bent omdat u kerkganger bent? Maar dat het helemaal hopeloos is? Tenzij, heb u er al voor gebogen, die unieke boodschap van de Heilige Schrift. Alleen door Christus. Sola gratia. Dat vindt u alleen in de Bijbel. En dat onderstreept voor ons vanavond wat er uit de tweede brief van Petrus wordt geciteerd aan het begin van ons artikel, gemeente. Ik lees het nog een keer. Dat woord Gods niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens. Begrijpt u dat? Dat als je de boodschap van de Bijbel op je laat inwerken, dat je zegt, dan dat moet wel zo zijn. Want wie was daar nou opgekomen? Welk mens verzint er zo'n boodschap, dat je zonder de werken der wet, alleen door het werk van een ander, uit vrije genade, zonder dat je aangezien wordt op je persoonlijkheid, op je karakter, op je levenswandel, dat dat allemaal niet meetelt, want dat is allemaal verdorven, maar dat je om Christus wil behouden wordt. En dat de Heere dat door zijn geest uitdeelt. Niet mensen die het voor het grijpen hebben. Niet mensen die het naar zich toe halen. Het wordt soeverein uitgedeeld. Wie bedenkt dat? Dat bedenk ik niet, gemeente, want dat strijdt met mijn werkheiligheid. Dat strijdt met mijn hoogmoedig zondaarsbestaan. Dat strijdt met mijn neiging om te leven uit een verbroken werkverbond. Maar God openbaart zich genadig. En dat geeft dan ons het bijzondere karakter aan, gemeente, van de Bijbel. Het is ook niet een boek zoals de Koran, waarvan ik u net gezegd heb, dat heeft dan wel 23 jaar geduurd, maar in feite is dat als een soort massief iets uit de hemel komen vallen. Er werd iets gezegd en er werd iets opgeschreven en dat was het. Maar over meer dan 1000 jaren is de Bijbel langzaam maar zeker gegroeid in de geschiedenis die God met zijn zondige volk is gegaan. En in al die jaren heeft God allerlei mensen, niet zomaar een engel, nee, een aantal mensen met verschillende karakters, met verschillende levens, met verschillende ervaringen, ingeschakeld om zijn woorden op papier te zetten. Allereerst al om het woord uit te spreken en vervolgens om het neer te schrijven. Misschien kent u de uitdrukking die we van Johannes Calvijn hebben overgehouden, die de Bijbelschrijvers noemt de secretarissen van de Heilige Geest. En Petrus zegt van die mensen, dat zijn heilige mensen God. Ik wil niet zeggen dat ze beter zijn dan een ander, maar ze zijn tot dat werk van God afgezonderd, apart gezet, voorbestemd om dat te gaan doen. En die zijn, zegt Petrus, door de Heilige Geest gedreven. En dan gebruikt hij een woord, dat betekent eigenlijk als een zeilschip op het water dat door de wind wordt voortgeblazen en zo komt het vooruit. Zo heeft de Heilige Geest die mensen ingeschakeld met hun hele hebben en houden om ze in te zetten in het opschrijven. Schrijven van het woord. Ik zei al, want dat onderscheid maakt Guido de Bray ook, eerst in het uitspreken van het woord. Denkt u aan een Mozes, denkt u aan een Samuel, Elia, Elisa, de profeten, maar vervolgens ook het noteren. Soms door die mensen zelf, Mozes, Jesaja, Haggai, maar ook mensen die daarvoor gebruik gemaakt hebben van anderen. Bijvoorbeeld dan die Jeremia die we hier voor ons hebben. Die had een eigen secretaris, Baruch. En zo is dit Nieuwe Testament trouwens ook, gemeente. Sommigen hebben het zelf genoteerd, Lucas, Marcus. Maar bij sommige brieven van Paulus kom je erachter dat hij ook gebruik gemaakt heeft van iemand die misschien wat beter kon schrijven dan hij. Paulus die zei het voor en die andere broeder noteerde het. De manier waarop de Bijbel zo tot ons is gekomen, gemeente, zegt ons iets over hoe dat nou is gegaan met die inspiratie. Want we hebben het over inspiratie vanavond. Daar kun je allerlei gedachten over hebben. Maar het is dus niet zo, zo werkt God toch al nooit. Alsof hij als in stokken en blokken zomaar met uitschakeling van het verstand van die mensen alleen maar hun hand heeft gebruikt. Als een soort werktuig om te noteren wat hij ze ingaf. Zo is er wel eens over deze zaak nagedacht. Alsof dat heel mechanisch is gegaan. En daar hadden die mensen eigenlijk zelf niks mee te maken. Gemeente, zo werkt de Heer toch nooit. Zeggen onze Duitse vaderen ook. Hij werkt niet als in stokken en blokken. Hij doet wel met zijn geest vrijmachtig ingrijpen. Hij overweldigt je. Hij wordt je te sterk. Ook als je tot bekering komt. Maar dan wordt de mens ook met huid en haar ingeschakeld. Vandaar, misschien hebben kinderen in de kerk of jonge mensen daar ook wel eens over nagedacht. Waarom is het ene Bijbelboek nou zo verschillend als het andere? Waarom leest Rut nou zoveel makkelijker als Prediker? En waarom is Jesaja nou moeilijker dan bijvoorbeeld Lucas? Hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, dat komt onder andere door Gods manier van werken, gemeente. Hij heeft die mensen ingeschakeld. Met hun hele hebben en houden, met hun karakter, met hun levenswandel. Met hun intelligentie en opleiding. Met hun ervaring van het geloof. Wat ze van de Heere geleerd hadden, wat ze van de Heere Jezus meegemaakt hadden. En zo zijn er allerlei geschriften in de Bijbel gekomen die allemaal een eigen kleur hebben. En Rutte kan een kind van 4 begrijpen. En voor Prediker heb je misschien wel bijna net zoveel levenservaring nodig als de man die het opgeschreven had toen hij oud was. En als je Jesaja leest, dan zie je inderdaad zomaar die deftige Prediker voor je. Die, zoals we weten, welkom was aan het hof van koning Hiskia. En zijn prachtige beelden en zijn rijke woordgebruik. Terwijl als je een boekje als van Amos leest, de boer uit Tekoa, je haast de mestgeur van het platteland hoort, ruikt, als die over de koeien van Bazan staat te preken. En naast de ex-tollenaar Matthäus, die het zelfs in zijn evangelie niet kan laten om steeds maar weer getallen te noemen, hebben we dokter Lucas met zijn academische Grieks en met zijn gedetailleerde beschrijving van de zieken die de Heere Jezus heeft genezen. Nou, de vraag is, gemeente, daar komt nou hier in artikel 3 allemaal aan de orde. Oorsprong van de Bijbel en hoe is dat gegaan? Mensen zijn ingeschakeld. Maar waarom zou Guido de Bray dat nou eigenlijk zo meteen aan de deur van zijn belijdenis hebben neergelegd? Waarom heeft hij er trouwens straks nog veel meer artikelen voor nodig om te vertellen wat de kerk gelooft van de Bijbel? Waarom zo uitgebreid en zo prominent over het belang en het gezag van de Bijbel gesproken. Nou moet u zelf even nadenken, gemeente, want daar zijn natuurlijk verschillende redenen voor te bedenken. Wanneer is de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven, kinderen? Kattegezant, 1561. Tijd van de reformatie. Tijd waarin het front gevormd werd tegen Rome, die niet alleen de Bijbel had en de Bijbel bovendien ook nog eens een keer afschermde voor de gewone man, maar vervolgens ook nog een hele lijst met allerlei menselijke inzettingen en menselijke gedachten. Op die manier is het te begrijpen dat je zegt, en nou, als we nou gaan belijden wat ons geloof is, nadat we het over God gehad hebben, nou eerst één ding, sola scriptura. En dat woord van God, dat is inderdaad woord van God en dat is enig. Dat komt bij hem vandaan. Maar er is ook wel een andere reden te bedenken, gemeente. Want die reformatoren, moet u weten, die hadden in hun dagen niet alleen te strijden tegen de dwalingen van Rome, maar die hadden ook te maken met een bepaalde stroming die ze de dopers noemden. En die niet alleen bekend stonden om het feit dat ze mensen volwassen wilden dopen of overdopen, maar die ook een bepaalde gedachte hadden over de verhouding tussen woord en geest. Mensen die in staat waren om te zeggen, ja kijk eens, dat woord van God, is natuurlijk wel waar dat die Bijbel, dat dat iets zegt over wat God van ons vraagt, maar ja, uiteindelijk zeiden ze, is dat maar een dode letter. Weet je waar het op aankomt? Weet je waar het nou echt om gaat? Dat je hier van binnen zo door de Heilige Geest geleid wordt, dat je heel die Bijbel niet meer nodig hebt, en dat je hier van binnen hoort en voelt wat je moet doen. En ik weet niet, gemeente, maar dat soort dingen kun je ook nog wel eens een keer horen in 2010. Ook in de Alblasterwaard, ook in Sliedrecht, ook in reformatorische kringen. En dan is het wel waar dat Psalm 85 vers 3 nog steeds geldigheid heeft. We hebben dat pas nog gezegd in een preek. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar dat gaat altijd via het woord. En onthoudt u het goed, onthouden jullie het ook goed, jongelui. Als je iemand tegenkomt die er anders over mocht denken. De kanon is gesloten. Er komen geen nieuwe openbaringen van God meer bij. Dat is hooguit iets wat onze geestelijke hoogmoed kan aanwakkeren. Omdat een mens kan denken dat hij wat meer contact heeft met God dan een ander. Nee, wij hebben hier in de schriftgemeente het geïnspireerde woord van God. En daarvoor hebben we te buigen. En wat een wonder en wat een troost. Als je ervoor mag buigen dat je in dat woord de weg ter zaligheid in Christus persoonlijk mag ontdekken. Gemeente, we gaan nog eens even terug naar Jeremia. Maar wat denkt u ervan? Zou Jojakim, die daar in zijn leunstoel bij die open haard zit, zou die ook geloofd hebben in de inspiratie? Nou, als het gaat over de woorden van Jeremia, heeft hij in ieder geval niet geloofd dat dat woorden van God geweest zijn. Want als je hem over Jeremia hoort praten, dan komen er van die dingen uit zijn mond als, wat is dat een zwartkijker? Daar zitten we nou net op te wachten. De situatie is al zo moeilijk en de politieke omstandigheden zijn al zo dreigend. En wie weet wat voor dingen er allemaal gaan gebeuren. We hebben alle moreel en alle optimistische dingen nodig om elkaar een beetje moed in te blijven praten. En dan komt er iemand voortdurend me lastigvallen en die zegt, oordeel, oordeel. De Heere gaat het volk in ballingschap sturen. Daar zitten we nou net op te wachten. Kijk, als Jojakim iemand aan de deur gehad zou hebben die hem een wat aangenamere preek zou hebben voorgeschoteld, dan had hij natuurlijk wel geluisterd, gemeente. Je komt in het boek Jeremia zulke mensen ook tegen. Als je terugbladert, jongens en meisjes, in Jeremia 28 bijvoorbeeld, kom je een man tegen die heet Hanania. Dat is ook een profeet, maar dat is een valse profeet. En dat is een typisch voorbeeld ook van een valse profeet. Want die man vertelt precies in zijn preken wat ze in het hof van Jojakim graag willen horen. En dat is altijd zo met valse profetie, gemeente. Of het zijn profeten, predikers die de zonde goed praten. En die zeggen, het maakt niet uit hoe je leeft, want God vindt alles goed, hij is toch liefde. Of het zijn predikers die de valse, de dode orthodoxie met rust laten. En die een mens die onbekeerd is, het gevoel geven dat hij goed bezig is en dat het allemaal zo vaak niet loopt. En dat hij toch met de vormen die hij erop nahoudt, beter is dan een ander die niks aan God en goddelijke zaken doet. Gemeente, daar ligt ook vanavond een reden tot zelfonderzoek, vindt u ook niet? Voor predikers snij ik het woord nou recht, zeg ik ook van mijn zender wat ik te zeggen heb, of schiet ik daarin tekort? Maar ook zelfonderzoek voor u als hoorders. Als dat woord ons vlees geen zeer doet, gemeente, dan deugt er ergens iets niet. Het woord moet altijd ons vlees afsnijden. Nou, Jojakim, dat blijkt nou typisch iemand te zijn die een vijand is van eerlijke preken. Hij selecteert zijn eigen profeten. Hij selecteert ook, als het woord hem voorgehouden wordt, tussen wat hem wel aanstaat en wat hem niet aanstaat. En u heeft dat tafereel gezien daar in dat winterpaleis. Hoe vond je dat, jongens en meisjes? Daar zit die man. Jehu die staat voor te lezen. De boekrol wordt stukje bij beetje opengedraaid. En er wordt een kolom gelezen en nog een kolom en nog een. En dan komt dat mes tevoorschijn. En stukje bij beetje verdwijnt het woord van God in het vuur. Alleen, nou hebben we dat van Jojakim gezien, gemeente. Maar nou ons eigen leven. Hoe zitten wij onder de prediking van het woord? Als nou zo'n waarschuwende preek is. Het gaat over de zonde, het gaat over een bepaald gebod van God. Of het gaat over de zonde van ongeloof. Er wordt gewaarschuwd, het oordeel wordt aangekondigd. Datgene waar de wereld zo smalend van kan zeggen, hel en verdoemenis spreken, weet u wel. Maar hoe kijkt u daar zelf naar? Of kijkt u dan voor het gemak even schuin naast u of achter u? Denkt u even van, oh, zou die ook meeluisteren? Ik hoop dat die ook eens een keer luistert wat er gezegd wordt. Of komt het op u zelf af? En buigen we ervoor? Of doen we in gedachten hetzelfde als wat Jojakim ermee doet? Of juist als er heel gunnend gepreekt wordt. Dan zijn er zelfs mensen die wel eens kunnen denken, nou is het wel een beetje al te ruim. Of mensen die onder een gunnende preek zitten en die zeggen, nou ja, het was wel mooi natuurlijk, het was fijn om te horen en er gebeurt verder niks mee. Daarvoor wordt de ruimte van het evangelie ons niet aangezegd. Dat is met de bedoeling dat dat vruchten zal dragen van bekering en geloof. Dat de goede tierenheden des Heren, de rijkdom van Christus, ons tot bekering leidt. Ons in het wonder brengt. Heren, wat een grote zaak dat u me dat nog laat verkondigen. Ik had het anders verdiend. Ik had verdiend dat u me af zou schrijven. En nu heeft u toch vandaag op deze zondag weer gezegd dat er behoudenis is in het bloed van Christus. Een mens kan ook met een kritisch oor onder een leerdienst gaan zitten. Ik heb het wel eens bevindelijker gehoord. Het gaat vandaag net alsof het catechisatie is. Maar zou dat ook niet nuttig zijn, gemeente, in 2010? Niet dat u weer opnieuw op catechisatie moet natuurlijk. Maar als wij leven in een samenleving waarin mensen zo snel, dat is binnen één generatie gebeurd, vervreemd zijn. Niet alleen van de Bijbel, maar ook van alles wat er uit de Bijbel aan leer te halen valt. En wij zitten allemaal in diezelfde tijd, gemeente. We worden samen steeds dommer. Ja, van de computer hebben jullie allemaal verstand, jongens en meisjes. Maar wie weet wat er in zondag 17 van de catechisme staat. Of wie zou aan iemand van buiten de kerk zomaar als je daarna gevraagd wordt kunnen uitleggen, waarom dopen jullie eigenlijk kinderen? Waarom spreken ze in jullie kerk niet in tongen? Gemeente, wat is nuttig in een tijd waarin veel kennis verloren gaat, dat we ook niet alleen voor ons hart, maar ook voor ons hoofd ons laten voorlichten uit het woord. Wat de leer is die naar de godzaligheid is. Zo worden wij geroepen, gemeente. Dat is eigenlijk de consequentie van artikel 3. Als het waar is wat hier staat, dat woord wat u voor zich hebt, u hebt allemaal een exemplaar, heilige en goddelijke schriften zijn. Wat moet je daarmee doen? Moet je voorbuigen. Dan moet je zeggen met Samuel, spreek Heere, want uw knecht hoort. En wat erg als er dan een koning in een paleis zit, ook een verbondskind, met mensen om zich heen die niet verblikken of verblozen. Wat een tafereel! Het moet rampzalig aflopen, gemeente, als een mens zo met het woord van God omgaat. Maar let u dan eens even op wat de Heere doet. Dan is nog maar net de laatste pagina van de boekrol van Jeremia in de open haard verdwenen. Of het woord des Heeren geschiet voor de tweede maal tot de profeet. En de Heere zegt, Jeremia, niet zullen we het er maar bij laten zitten, want ze zijn niet wijzer en ze weten niet beter. Ze hebben het ook niet verdiend dat je ze waarschuwt. Wat zegt God aan het eind van de schriftlezing? Neem u weder een andere rol. Schrijf daarop al de woorden die op de eerste rol geweest zijn. Precies dezelfde boodschap. Want God, gemeente, en dat is een gedachte die we ook vinden in onze tekst hier, die draagt een bijzondere zorg voor dat laten bewaren van dat woord, van die openbaring van hem. Daar heeft God zoveel werk aan gehad, met eerbied gesproken, om ervoor te zorgen dat die heilige schriften ongeschonden zijn overgeleverd. Als je in Apeldoorn voor predikant gaat studeren, dan is er tussen de pakweg 30 vakken die je dan moet doorlopen, één vak dat heet tekstkritiek. Dat heeft niks te maken met schriftkritiek. Dat heeft te maken met grondteksten, met boekrollen, met snippers of manuscripten. Alles wat er over is uit de loop van de jaren, van wat er in de tijd is opgeschreven. En dan worden al die verschillende teksten en al die snippers en al die papieren en al die perkamenten die er nog zijn met elkaar vergeleken. En mensen die daar hun leven aan wijden om grondteksten met elkaar te vergelijken. En natuurlijk is er dan wel eens een overschrijver geweest die een woord vergat. Er is er ook wel eens een geweest die een woord wat hij al opgeschreven had nog een keer per ongeluk opschrijft. Of de twee letters verwisselt. Maar wat zo opmerkelijk is, gemeente, dat 99,99% van al die grondteksten uit al die duizenden jaren precies dezelfde woorden bevatten. Hoe komt dat? Dat komt niet omdat die mensen zo nauwkeurig waren. Dat komt, gemeente, door wat er hier in de belijdenis staat. God een bijzondere zorg heeft getoond in het laten opschrijven en laten bewaren van zijn woord. Denkt u daarbij ook, gemeente, aan de zorg die God gehad heeft voor het laten bestaan van dat woord in de loop van de kerkgeschiedenis? Volgende maand hopen we weer stil te staan bij de reformatie. Ik hoop dat de kerk een keer vol zit als dat gebeurt. Dat we er dankbaar voor zijn dat dat geweest is. Na zoveel jaren dat mensen onder leiding van de paus geprobeerd hebben dat woord te verduisteren, dat de Heere met zijn almachtige kracht een Luther gaf en een Calvijn zond om dat woord onder het stof vandaan te halen en het aan ieder weer te laten uitdelen. En het wonder van de Statenvertaling, mensen met Gods geest begiftigd, die met de middelen die hen ten dienst stonden het woord getrouw in onze eigen taal hebben overgezet. En zo wil de Heer nog steeds mensen geven, gemeente, over het rond van de wereld, om dat woord zuiver en trouw aan mensen ter hand te stellen. Daar staat God zelf achter. Dat is Gods zorg, gemeente. zodat het waar is wat Luther zong: Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Alleen nogmaals de vraag: wat doen we ermee? God heeft een bijzondere zorg gehad voor het laten opschrijven en bewaren van zijn woord. En straks zingen wij weer met die prachtige Psalm 119 aan het eind van de dienst: hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik hoop dat u het er ook van harte mee eens mag zijn. Maar zingt u dan ook met uw hart die volgende regel erachteraan: God bewaarde zijn woord voor u. Maar dat je dan ook met je hart terug mag zeggen: dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En we zeiden het, meen ik, al eerder ook tegen de jonge mensen in de kerk en de kinderen vorige week zondagavond. Maar blijkt dat dan ook uit de manier waarop je met dat woord omgaat? Onder de prediking. Ik weet natuurlijk niet hoe dat allemaal is, wat je aan het doen bent onder een preek. Of je erbij bent, of je er ook belangstelling voor hebt, omdat je weet dat je een ziel te verliezen hebt. Dat je zegt, nou die twee keer in de week, er is al zoveel anders wat ik over me heen krijg, waar ik allemaal naar moet luisteren, wat ik allemaal op moet letten. Twee keer per week het woord van de Heere beluisteren, daar ga ik voor zitten. Daar ga ik goed op letten, daar ga ik proberen te onthouden, daar ga ik bidden doen. Dan heb ik helemaal geen tijd voor andere dingen onder een preek. Het is onzin om een mobieltje mee te nemen naar de kerk. Hoe moet je met een mobieltje in de kerk? Ik heb twee preken te luisteren. De Heere spreekt, zou er wat voor me bij zijn vandaag? Mag ik het ook aan de ouderen vragen? Ook als straks het winterwerk weer begint. Er is zoveel mogelijkheid om ergens in de week nog eens even jezelf erbij te laten bepalen wat er in dat heilig en goddelijk woord staat. Het gaat over je ziel, het gaat over je toekomst, het gaat over je relatie met de Heer, het gaat over Christus, over de genade. Heb je er nog tijd voor in al die drukte van uw agenda? Blijkt dan ook wat u straks zingt, of is dat alleen maar lippentaal? Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Is dat hartentaal? Hopelijk zegt iemand dan vanavond: dominee, ik ben er ook toch wel een beetje van onder indruk gekomen. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht, want ik heb wel een Bijbel gekregen toen ik van de zondagsschool afkwam. Maar als het er nou vanavond over gaat, wat er allemaal aan vooraf gegaan is voordat ik die Bijbel had. Dat de Heere is gaan spreken allereerst. Der goden God verhief zijn stem met macht in het paradijs al en later na de val. Hij heeft gesproken en hij heeft mensen ingeschakeld die ook zijn stem hebben vertolkt. Mensen die vervolgens die gesproken woorden op papier gezet hebben. En mensen die dat weer overgeschreven hebben. En terwijl de jaren voortgingen, heeft God met zijn Heilige Geest voortdurend er ook voor gezorgd dat dat woord intact bleef en dat het niet corrupt werd en dat het niet verdraaid werd. En als het een tijd zo was dat het woord onder het stof lag, kwam er weer een reformatie en haalde God het er weer onder vandaan. En hij liet mensen Bijbels vertalen en hij heeft mij ook mijn eigen exemplaar gegeven in begrijpelijk Nederlands. Maar waarom heeft God dat eigenlijk allemaal gedaan? Al dat werk. In al die duizenden jaren. Waar is het God om te doen? Ik hoop, gemeente, dat u bij die vraag belang hebt. Want daar geeft ons artikel antwoord op. Hoe komt het nou dat de Heer dat allemaal heeft gedaan? Leest u de tweede helft nog eens even. Dat God door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn woord door zijn knechten heeft laten opschrijven. Is dat nou niet een enorme bemoediging, gemeente, voor een tobbende ziel die in de kerk zit vandaag en die zegt: zou het voor mij nog kunnen? Het zal in het algemeen wel voor zondaren mogelijk zijn om bekeerd te worden. Maar als ik mijn eigen leven zie en wat de Heer me heeft laten zien. Zo diep gezonken, zo lang en zo zwaar gezondig. Zou het voor mij nog kunnen? Hoort u waar de Heer op uit is? Alleen al met het feit dat hij u een Bijbel gegeven heeft. Bijzondere zorg voor u en voor uw zaligheid. En zou dat niet het hart moeten verbreken van een onverschillige in de kerk? Of die nou 16 jaar is en denkt, wanneer is die dominee nou eindelijk klaar? Of dat hij 50 is en denkt, nou ja, ik heb weer een preek gehad, maar eigenlijk doet het me vandaag ook weer niks. Maar dat het je hart moet verbreken, dat God in weerwil van alles wat je zelf niet hebt, geen belangstelling, geen aandacht, geen gevoel van ik moet er echt naar luisteren, maar dat hij toch een bijzondere zorg heeft voor u en voor uw zaligheid, voor jou en voor jouw zaligheid. Zou het geen aansporing moeten zijn, gemeente, voor een hardnekkige zondaar, die zich ook vandaag weer heel hardnekkig vastgebeten heeft in een of andere boezemzonde en heeft gedacht, ja, maar daar krijgen ze me niet van los. Want dat is me zo lief en dat is me zo dierbaar. Ik wil van alles en nog wat loslaten, maar mijn zonde niet. Als je nou hoort hoe de Heer is en waar de Heer op uit is, wie zou die hoogste majesteit nou eigenlijk niet met eerbied prijzen? Mocht iemand denken, omdat we hier de belijdenis des geloofs voor ons hebben, dominee, maar dat zal dan toch wel alleen voor bekeerde mensen gelden. Dat kan Guido de Brem makkelijk zeggen, dat is een kind van God, die kan wel opschrijven. God heeft een bijzondere zorg voor mijn zaligheid. Maar die onderscheidingen, gemeente, moeten we hier niet gaan maken. Daar zou Guido de Brem ook heel erg van opkijken. Nee, wij moeten dat artikel laten staan. En dan is de boodschap van artikel 3 dat iedereen die een Bijbel heeft in Sliedrecht, als het ware voor in dat Bijbeltje mag schrijven, deze Bijbel heb ik gekregen. Niet van mijn ouders toen ik zoveel jaar werd, niet van de zondagsschool. Deze Bijbel heb ik gekregen door een bijzondere zorg van God voor mij en voor mijn zaligheid. Heb je zo al eens een keer uw Bijbel in uw tas gestopt toen u naar de kerk ging? Heb je zo al eens 's avonds je Bijbeltje gelezen voordat je ging slapen? God heeft zorg, bijzondere zorg, dat ik in de hemel kom. De Heere doet dat wel in een bepaalde weg uitwerken, zegt de tekst die we vanavond naast het artikel hebben liggen. Dan ga ik nog één keer terug naar Jeremia 36, gemeente. Het kan best wezen als je vanavond je Bijbeltje dan open doet en denkt, nou moet ik toch hard gaan lezen, want het is belangrijk dat ik in mijn Bijbel lees. Maar dat je dan ineens iets tegenkomt dat je denkt, ja, maar moet ik het daar dan mee doen? En ik hoorde dat God uit is op mijn zaligheid en dat hij mij in de hemel wil hebben. Maar dan ga ik ergens lezen, pakweg in een profetie of in een psalm of in een of andere brief van Paulus. En dan hoor ik van zonde, van ongerechtigheid, van oordeel. Net als Joachim in zijn winterpaleis. Maar dat is ook met het oog op de zaligheid. Waarom zei de Heere nou tegen Jeremia, Jeremia, ga jij die boekrollen schrijven en laat hem voorlezen? Dat had te maken, hoorden we in het begin van de preek al, met dat woord bekeren. Ook als ik donkere bladzijden aantref in dat heilig woord van God. Juist als ik van die bladzijden aantref waarbij ik al lezend mezelf klein voel worden en mezelf schuldig voel staan tegenover God. En de hoop me in de schoenen zakt omdat ik voel ik ben verdoemelijk voor zijn heilig aangezicht. Juist dan, gemeente, is de Heere erop uit om in die weg van de ontdekking heen te werken naar bekering. De wereld spot erom, gemeente, als u in de kerk een hel en verdoemenis spreek gehoord hebt. Maar heb u er wel eens voor gedankt dat dat woord van God waar we vanavond bij stilstaan ook dat bevat om ons stil te zetten en om ons te bekeren. Dat hoort bij de bijzondere zorg van God. Dat de zonde wordt aangewezen. Dat de afgoden worden afgewezen. Dat de eigenwillige godsdienst wordt afgebroken. Alles waar je op zou willen staan, buiten Christus. Dat je heen gewezen wordt naar het kruis van Golgotha. En weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Als een mens door woord en geest dan zo van stap tot stap geleid wordt in de kennis van zichzelf, dan gebeurt het omgekeerde van wat Joachim gedaan heeft. Die liet 3 bladzijden voorlezen en het ging het vuur in. Maar als je dan 2 of 3 bladzijden uit de Bijbel hebt gelezen en je vouwt je handen en zegt: Heere, dat vuur, dat is nou mijn verdiende loon. Want ik ben zondaar. Ik heb me uw eeuwig oordeel waardig gemaakt. Maar zie, dan gaat God met zijn woord zijn doel bereiken. Omdat dan ook door hetzelfde woord, in de weg van de bekering, dat oog van die zon daarheen gericht wordt naar Christus. En als je dat nou hebt mogen ontdekken, gemeente. Misschien wel na veel verzet of na heel lange tijd van het woord negeren of er geen waarde in zien. Maar het ging opeens spreken in de kerk. En je ging zien waar het woord voor bedoeld is en waarom je een Bijbel bij je hebt. Snapt u, gemeente, dat dan eigenlijk alleen maar de verwondering kan overblijven. En zeker als er dan weer zo'n moment komt dat de Heer erin meekomt. En dat je merkt, de dominee hoeft het niet alleen te doen. Maar de Heilige Geest gaat dat woord binden op mijn hart. Kijk, dan zing je als nooit tevoren. Ik heb dat woord nou eens zelf uit zijn mond gehoord. Amen.